Hey, ik ben Tom Sendargo en ik praat je graag aan slaap vanavond, als je dat oké vindt. Alsof ik naast je lig. Voor je gaat slapen. Je hebt in de uithoek van Europa best wel een interessant driehoekje die je kan bereizen. Nou kan het niet meer door de politieke situatie, maar 10, 15 jaar geleden was het een mooi tripje om te doen. Je hebt, laat maar zeggen, Sint-Petersburg en je kan met de trein vanaf Sint-Petersburg ben je echt binnen 2-3 uur in Helsinki, Finland. En als je in Helsinki bent, dan kan je met de boot oversteken. Een uurtje of zo, anderhalf uur, niet zo heel lang. En dan ben je in Tallinn, of misschien eens 2 uur. En dat is de hoofdstad van Estland. En dat is een prima tripje om in 2 weken te doen. 3 steden. We waren begonnen in Moskou. Het ding was wel met Rusland, je moet een visum aanvragen. Je moet ook nog exact zeggen waar je bent en hoeveel dagen en waar je naartoe. Dat is allemaal gedoe. Maar goed, we hadden zo'n reisbureau gevonden die dat voor ons kon regelen. En eerst een paar dagen Moskou met de nachttrein naar Sint-Petersburg. Want dat is nog wel een flinke afstand. En een paar dagen Sint-Petersburg en toen naar Helsinki. En vanaf Helsinki zijn we volgens mij meteen overgestoken naar Tallinn. En we sloten dan de vakantie af in Helsinki om daar vervolgens het vliegtuig ook weer terug naar Nederland te pakken. Alleen, we hadden nog geen hostel geregeld in Helsinki. En achteraf gezien was het een beetje stom. Ik weet nog steeds op de dag van vandaag niet wat er aan de hand was in Helsinki. Maar alles zat vol. En ook, dan ga je, weet je, als je geen hostel gaat vinden, nou ja, oké, dan misschien toch maar een hotel. Hotel zat vol. Met als gevolg dat ons verblijf in Tallinn, ja, die werd elke keer met 2-3, die werd elke keer verlengd. Oké, nog een dag langer blijven. Oké, nog een keer vragen bij het hostel, kunnen we nog een dag langer blijven? Oh ja, dan moet je wel naar een andere kamer, weet je dat. Ja, en ik kan je even zeggen over Tallinn. Ja, het is een leuk stadje, maar je hebt na 2 dagen ben je echt wel uitgekeken hoor. Het is echt een klein stadje. Het is kleiner dan, waar kan je het mee vergelijken? Ja, weet ik veel, gewoon een binnenstad, zoiets als Zwolle of zo, of Groningen. Tallinn heeft dan wel nog de uitstraling van een hoofdstad. Maar qua dingen om te doen en qua beloping, ja, gewoon een klein stadje. En daarnaast is het ook echt Tallinn een Oost-Europese stad. Dus ze hebben een middeleeuwse binnenstad. Ziet er allemaal prachtig uit, weet je, hele mooie stadsmuren zijn er. En een paar leuke musea. Maar als je dan buiten dat centrumje komt, ja, dan zit je gewoon in een oostblok. Allemaal van die hoge, lelijke, ongeïnspireerde, melancholieke gebouwen. Ja, het is ook niet zo heel spannend. Wat ik me nog wel kan herinneren van Tallinn, er was overal internet, gratis wifi. En dat was toen in Nederland, ja, ik heb het proberen terug te halen wanneer ik in Tallinn was. Ik denk 2010 of zo. Of 2011? Misschien 2011. Overal gratis wifi. En Tallinn liep toen al voorop met de moderniteit. Ja, weet je, met die moderne technologie. Nog steeds wordt Tallinn op dit moment bejubeld. Überhaupt Estland om hoe ze de digitalisering hebben aangepakt. Dus als je daar iets bij de overheid moet regelen. Al die ministeries werken met elkaar samen. Je hebt maar 1 toegangscode nodig. Weet je, ja, je zou denken DigiD. Maar dan DigiD, maar super, super makkelijk. Ik ga er allemaal niet op in. Maar Estland heeft het goed voor elkaar. En dat was toen al zichtbaar. Ze liepen gewoon voorop. En bedrijven als Skype. En komt uit Estland. En aan de overkant van het water had je Finland. Oh sorry, Helsinki. En naast Helsinki heb je een plaatsje. Daar kwam Nokia vandaan. Dus ja, het is een technologisch driehoekje. Min Sint-Petersburg dan. Doet er ook allemaal niet toe. Wat wel opvallend is aan die hele reis. Moskou, Petersburg, Tallinn, Helsinki. Ja, Tallinn was het minst indrukwekkend. Maar ik heb de meeste herinneringen heb ik toch aan Tallinn. Gek hè? Misschien juist omdat die dagen zo lang duurden daar. En het geeft me ook een beetje een sleur werd. Wat nog raarder is, een sleur onthoud je vaak niet. Ja, voor je gaat slapen. Er was dus een Vlaamse gast in het hostel. Hij heette Wim. Oh, ja, ik weet niet, als ik aan hem denk moet ik al lachen. Het was zo'n opvallende verschijning. Kijk, in zo'n hostel, nou ja, er zijn altijd een groepje Britten, vrienden. die veel te veel zuip en te veel herrie maken, standaard. Je hebt altijd wat luidruchtige Hollanders, daar ontkom je ook niet aan. Dan heb je nog vaak wel een Italiaan en, of een Frans stelletje of een Spaans stelletje of een Portugees stelletje. En dan altijd wel mensen uit gekke landen als Oekraïne of zo. Ja, die normaal niet zoveel tegenkomen. Maar er zit altijd wel eentje of uit Georgië, weet je van die, een beetje gekke landen. Ik denk, reizen jullie ook. Maar die kom je dan ook tegen in zo'n hostel. Je hebt uiteraard altijd wel een paar Australiërs of Amerikanen of Canadezen zitten. Die een zomer lang door Europa aan het trekken zijn.
Ja, en dan heb je dus Wim.
En Wim, het was echt fucking warm. Die, daar. En Wim, die draagt dan de hele dag een leren jack en daaronder een wit shirt en had dan een strakke spijkerbroek. En zijn huid was sowieso nog witter dan die van een vampier. En hij had van die donkere, lange haren tot aan zijn schouders. Ja, ik weet niet. Ja, gewoon een bijzondere kerel. En hij zei ook hele bijzondere dingen tegen me. Wim leerde me bijvoorbeeld dat er geen koeien in de Baltische Staten waren. Geen koeien. En hij kan het weten, want hij was dus vanaf Vlaanderen met een Flixbus. Dat zei die. Die bussen, je kan er echt voor 10 euro naar Parijs of zo, toch? Die ken je toch ook wel van naar Brussel of, nou ja, dat is best leuk. Als je niet zoveel geld hebt en je wil een hoofdstad bezoeken. Maar van Vlaanderen naar Tallinn, dat is echt wel echt een kut eind. En dan ook nog met zo'n Flixbus, waar je een paar keer moet overstappen. Maar hij heeft het gedaan.
Wat een Flixbus.
Dus ja, het enige wat je dan kan doen is naar buiten staren. En het viel hem dus op dat Estland, nou ja, dat er een hoop weilanden waren, maar geen koeien.
Ik had een collega. Volgens mij ging die in 2000. Ah ja. Nu begint het me weer de tijdlijn terug te komen. Volgens mij in 2013 ging zij met haar gezinnetje, nam ze een sabbatical op. Ging ze een paar maanden door Scandinavië reizen en ook naar Estland toe. Toen had ik haar nog gewaarschuwd. Er zijn geen koeien in Estland. En ze hield zo'n blog bij. Van haar avonturen. Of nee, het was een soort een privé maillijst waar ze dan af en toe haar avonturen in optikte. En dan zei ze nog zo, hey Thompson Darko, ik wil niet veel zeggen, maar er zijn hier gewoon koeien hoor.
Ja. Ja, Wim zei het. En ik geloofde Wim. Hij had sowieso meer opvallende observaties. En het is sowieso fascinerend als je iemand ontmoet die een bijzondere kijk, die, laat me zeggen, ja, we zien allemaal hetzelfde, maar eigenlijk ziet niemand hetzelfde, snap je? En als dan iemand, je leert anders kijken naar de wereld. Dat heeft iets magisch. En ook iets, ja. Ja, ik voel me altijd wel aangetrokken tot dit soort mensen. Ik probeer ook vaak ook wel zo'n personage in mijn boeken te stoppen. Die net iets meer, ja, die met wat meer wijsheden strooit. En dat hoeft niet per se waar te zijn. Maar van die gekke observaties dat je denkt, wow. What the fuck zegt die allemaal? Ja, misschien is dat inderdaad zo. En Wim was ook zo'n type. Hij zei bijvoorbeeld, alle meiden in Estland hebben een wipneus. Ja, ik let nooit op neuzen. Maar opeens als die zegt, alle meiden hebben een wipneus, alle vrouwen. Ja, dan ga je al die vrouwen bekijken om je heen in die kroegen en op straat. En dan denk je, verdomd, er zijn inderdaad opvallend veel wipneusjes hier in Tallinn. Ja, Wim was daar dus niet voor de vakantie. Hij was daar voor een lange afstandsrelatie. Hij had een relatie met een meisje uit Tallinn. En weet je, ze hadden elkaar online ontmoet en nou ja, elkaar een paar keer ook gezien. In ieder geval bij elkaar op bezoek, je kent het wel. Maar ze kregen dus, nou ja, en het nadeel van zo'n lange afstandsrelatie is natuurlijk dat ja, je moet elke dag met elkaar chatten. Nou, je moet, maar. En als je elke dag met elkaar chat of belt of skypt of whatever, ja, dan kan je dus ook ruzie krijgen. En ze kregen dus ruzie. En ja, dan is het ingewikkeld goed maken. Want die ander kan gewoon dan niet meer reageren.
Ja, of Skype ding niet meer opnemen.
Dus Wim besloot met de bus naar haar toe te komen om het goed te maken, om die relatie nog te redden. Nou, 3 keer raden wie weigerde de deur open te doen voor hem. Dat meisje. Ja, en dan zat hij dus daar een paar dagen.
In Tallinn, voordat die Flixbus weer terugging.
Ja, en wat te doen als je geliefde je niet wil zien? Ik kwam die Wim echt, want ik zat met die reisgenoot ook vast in Tallinn, omdat in Helsinki er geen hostel beschikbaar was. Ja, dus je dwaalt een beetje rond, hè? En dan kom je op die gekste plekken Wim weer tegen, zie je hem op. Ja,
fucking heet. En dan loop je zo rond en dan kijk je naar een terrasje en er zit daar een man
Met zijn leren jack zo, met zijn schouders hoog opgetrokken zo. En dan zo in zijn eentje, zo nippend aan zijn espresso. Pim. Ja, op de gekste plekken kwam hij weer tegen. En dan deed hij zo zijn hand omhoog. Ik was zo vriendelijk om die hand terug te steken.
Oh, man. Ja.
Nou ja, je zit in zo'n hostel en je probeert toch een klein beetje contact te maken. Het is altijd oppervlakkig contact in een hostel. Maar soms, als er een leuke groep mensen is, dan kan je nog wel eens meegaan met elkaar. Dat je zegt, oké, we gaan vanavond naar een leuke kroeg met z'n allen. En dan zien we wel hoe de avond loopt. En volgens mij trokken ik en mijn reisgenoot wel een beetje het eigen plan. Maar we hoorden dat een aantal mensen van het hostel naar een kroeg gingen. Of een cocktailbar. Ik weet het niet meer zo heel goed. En nou ja, we liepen een rondje. Je drinkt hier een biertje, daar een biertje. En uiteindelijk eindigden we ook in die kroeg waar de rest van het hostel zou zitten. En daar zat dus Wim ook, uiteraard. Maar er waren ook die drie medewerkers van het hostel. Het was één medewerker was een Brit. Andere Brit met een baard. Een vrij gevoelige jongen die ook een hekel had aan Britten. Vond ik wel weer grappig. Een Brit die een hekel had aan Britten. Dat was volgens mij een vrouw. Het was geen Essen-dame die daar werkte. Volgens mij kwam die uit Zweden of zo. Dat was echt zo'n regeldame met rood haar. Ja, een bijzonder type. En er was er nog eentje, maar die staat me niet meer zo bij. En die kroeg waar iedereen verzameld had, die stond bekend om een of andere bepaalde shotje. Ik weet de naam ook niet meer. Maar het was een heel ritueel, weet je, met zout op je hand en likken. En dat drankje in de hand steken, weet je, deed die bar. Nou ja, toch, dit heb je wel eens gezien, toch? Zo'n heel ritueel om een bepaald drankje naar achter te slaan. En Wim zei nog, en Wim kan het weten van, ja, dan moet je dus niet nemen dit drankje, want je gaat gewoon dood. Je gaat gewoon dood. En die drie medewerkers van het hostel, die al dagen over dat drankje aan het opscheppen waren, die waren elkaar aan het ophitsen om toch dit drankje te nemen. En ze namen dus dat drankje om de beurt, weet je, heel ritueel met die vlam en dat zout en weet ik veel wat. Nou, ik kan je zeggen, Wim had wederom gelijk. Echt, ik heb nog nooit drie mensen in amper 10 minuten na het drinken van één shot of cocktail, weet ik veel wat het was, zo naar de tering zien gaan. Het was echt niet normaal. Gewoon in 10 minuten, een kwartier, rood doorlopen ogen, dikke wallen als theezakjes, lijkbleke huid. Ze konden ook nauwelijks meer lopen. Je zag gewoon, het lampje was uitgegaan door die. Het was, weet je, dat shotje was echt de genadeklap van wat ze al hadden gedronken die avond, nacht.
Ze liep ook echt steunend en kreunend. Verlieten ze ook die kroeg om terug naar het hostel te gaan. Waar ze, volgens mij, bivakkeerden ze daar ook. Ja, wel schitterend. Ja. Maar ja, wat ik nog meer kan herinneren aan deze avond. Ik zat naast Wim. Bij het raam. En volgens mij was die reisgenoot, ik weet niet wat hij aan het doen was. Misschien met iemand anders aan het praten. Of een dansje. En Wim zei. Op zijn Vlaams, ik weet niet, ik heb het niet helemaal onthouden, maar het kwam erop neer dat hij mij mocht. Dat ik weet niet hoe een Vlaming dat precies zegt, maar ja, je wordt er toch een beetje warm en ongemakkelijk tegelijkertijd van, toch? Als iemand heel erg de moeite zegt, ja, een compliment aan je geeft van, hey, ik mag je, je bent een fijn persoon op de bromance manier. Ja. Ik word er nu nog steeds ongemakkelijk van, want het voelt heel warm. Maar ja, oké, ongemakkelijk dat iemand dat zo uitspreekt. Wim moest ook even zeggen dat hij vooral een hekel had aan mijn reisgenoot. Zo was hij dan ook alweer, en dat snap ik ook wel. Want mijn reisgenoot, laat me zeggen, ieder mens, ook jij, je laat altijd een eerste indruk achter, toch? En dat is ook hoe de mensen jou altijd kwalificeren, die jou niet zo goed kennen. En dat irriteert je, want zo ben jij niet. Maar dat is toch blijkbaar de eerste indruk die mensen van je hebben. En die reisgenoot van me, vaak zeggen mensen die hem niet zo goed kennen, hij is arrogant. Is hij niet, maar zo komt hij over. Dat is gewoon een beschermingsmechanisme. En ja, Wim kwam natuurlijk niet door dat schild heen van die vriend van me. Dus ja, dat snap ik wel, dat hij hem arrogant vond. Maar hij mocht mij. Ik vroeg laatst, een paar maanden geleden, die reisgenoot is mijn beste vriend. Misschien was het wel een jaar geleden dat we het hier over hadden. Ik vroeg aan hem, kan je die avond nog herinneren?
in Tallinn met die drie medewerkers die zo vertiefd de kroeg verlieten. En waar wij ook zeiden van nou, we gaan dat drankje maar niet doen. Zo braaf waren we dan ook alweer. En ja, die vriend kon het zich heel goed herinneren. En ik vroeg nog, kon je Wim herinneren? Nee. Die vriend kon zich dus helemaal niks van Wim herinneren. Helemaal niks. Ook niet toen ik ging vertellen wat we allemaal met Wim mee hadden gemaakt. Ja, en dat gaf toch gewoon wat eenzaam gevoel. En dat merk ik wel vaker in mijn leven. Met de mensen om je heen die op een gegeven moment steeds langer met je meelopen. Dat hoe langer de gedeelde herinnering of ervaring geleden is, hoe persoonlijker de herinnering wordt. Snap je? Dus hoe langer de gedeelde ervaring geleden is, hoe persoonlijker de herinnering wordt. Dat is wel melancholie. Dat de dingen die je samen met iemand meemaakt, bijvoorbeeld je broer of zus of beste vriend, of dat zij vaak een andere beleving hebben wat daar gebeurd is, dat kan. Dat is al heel melancholisch. Dat betekent dus dat al je ervaringen in je leven heel erg privé zijn bijna. Heel erg persoonlijk zijn. Maar ook dat mensen dingen vergeten die jij blijft onthouden. Dus je gedeelde verleden wordt je eigen verleden met die andere persoon. En ja, dat geeft toch melancholische gevoelens. Het geldt ook namelijk voor mensen met wie je een gedeelde ervaring had en die mensen zijn niet meer in je leven, gewoon uit elkaar gegroeid of heftiger overleden of zo. Dat is ook een hele heel gek iets, dat je aan iemand denkt. Bijvoorbeeld, ik heb een paar mooie wandelingen met mijn opa gemaakt en vertelde die heel veel over wat hij zag en vroeger en nu. En dat is een hele warme herinnering die ik aan hem heb. Maar die kan ik met niemand delen. En niet meer met hem, want hij leeft niet meer. Ja, dus het is opeens mijn persoonlijke herinnering geworden. Het geeft toch een gekke gevoel. Ja, maar ja, dat heb ik dus ook met deze reisgenoot. We kwamen sowieso wel tot een beboeiende conclusie. Dat hem opviel dat al mijn herinneringen over onze reizen die we gemaakt hebben, dat het vaak bestond, mijn herinneringen bestaan uit de mensen die we ontmoet hebben. En voor hem waren het meer situaties, snap je? En sowieso wel gek, want toen we die reizen hadden gemaakt en die jaren daarna hadden we het nog heel vaak over die reizen. En dan heb je het over heel veel details die je samen hebt meegemaakt. Maar als je 10, 15 jaar later verder bent, dan zijn dus ook heel veel details verloren gegaan die ik mezelf ook niet meer zo heel goed kan herinneren. Of ik moet foto's erbij pakken. Maar er blijven een soort van kernherinneringen over. Nou ja, zoals Wim en de andere mensen die we ontmoet hebben, die nog heel erg vooraan in mijn geheugen zitten, maar nou ja, wat ik zei, bij die vriend zijn ze volledig verdwenen. Wat ook wel aangeeft dat we dus op een andere manier, hij en ik, dingen onthouden. Ja. Ja. Wim leerde me nog een les.
Ja, dat is ook wel heel melancholisch.
Dat hoe groot je gebaar soms ook is, dat de deur toch dicht blijft. Ik bedoel, fucking duizenden kilometers gereisd om je lange afstandsrelatie te redden. Dat is een gebaar, toch? Dat is overgave. In zijn lerenjek. En dan weigert ze gewoon de deur open te doen. Hij heeft ook helemaal niet verteld waar ze ruzie over hadden. Dat snap ik ook. Dat is ook wel te privé. Maar toch. Jongen. Ja. De liefde kan zo kil zijn, hè. Het kan echt kil zijn. Ja. Voor je gaat slapen en je bent nog wakker of wat je aan het doen bent. En je denkt, hé, ik denk dat iemand, een goede vriend of zo, of mijn ex ook wat heeft aan die woorden van Thompson Darko. Deel het met één persoon. Dat helpt mij, dat helpt jou en dat helpt die ander. Dat zou fijn zijn. Voor je gaat slapen. Uiteindelijk hebben we niet in Helsinki, maar een stad ernaast een hotel gevonden. Oh, ja, het was wel een treurige afsluiting van de vakantie, moet ik zeggen. Kijk, je neemt natuurlijk een hostel omdat het dan in het bruisende centrum van die stad zit, toch? En een hotel in een stad ernaast, dat helemaal geen historie is. Dat hotel zat ook nog eens ergens op zijn industrieterrein bij een station. Dat wel, dat was het voordeel dat we vanaf dat station weer relatief snel naar het vliegveld konden. Maar ja, het zat op zo'n kantoorterrein. Er was wel één cafetaria waar we nog konden eten. Maar zo'n cafetaria die dan om 8 uur 's avonds de deuren sluit, zo eentje. Het was te ver weg. Om elke avond naar Helsinki te gaan en weer terug. Dus we hebben het volgens mij 1 avond gedaan. Wat zitten drinken in Helsinki. Het was echt tering duur, de drank.
Ik heb echt nog nooit, behalve in Lissabon, zoveel betaald voor een drank. Oh, Lissabon. Oh, we waren echt, ik was met twee vrienden. Het was, ja, je hebt altijd gewoon één avond waar je gewoon met z'n allen echt flink naar de kloten gaat. Gewoon, het gebeurt gewoon. Maar je gaat gewoon flink naar de kloten. En we waren al flink naar de kloten. En de nadeel is als je flink naar de kloten bent, dat je door wil zuipen. En we wilden een club binnenkomen met een enorm lange rij, maar dat schoot niet op. En ik kreeg dat zelf al heel erg benauwd als ik naar binnen keek. Het zat gewoon stampensvol. Ik had toen al een beetje last van mijn angsten. Terwijl de paniekaanvallen in mijn leven nog moesten komen. Dus ik zei van nou, laten we hier niet ingaan, laten we één ander ding zoeken. En toen vonden we om de hoek de Copenhagen Bar. Dat klonk echt goed, de Copenhagen Bar. Dat kan toch niet fout zijn? In Lissabon. Nou, er zat helemaal niemand toen we binnenkwamen. Eén stelletje of zo. En het was dus een bar met een rood gordijn dat dicht zat. En achter dat rode gordijn, ja, het is echt, ik weet nog steeds niet waar we waren. Ja, kon je een stripshow en striptease krijgen. En er liepen ook vrouwen rond in weinig verhullende kleren. Maar dat waren wel vrouwen van 45 plus. Niks mis mee met een vrouw van 45 plus. Maar wel eentje waar je denkt, ja, waar de schoonheid er wel een tijdje geleden vertrokken is. Die dan ja, in het te strak leren jurkje rondliep. En, nou ja, ik dacht, nou ja, laten we toch maar een biertje doen. Dus ik bestelde bier met z'n drieën. Ah, ik heb echt nog nooit zoveel betaald voor een biertje. Ik denk echt 30, 40 euro af zitten rekenen voor drie biertjes. Ja, we waren echt in de verkeerde clubland. Maar we waren ook een van de enigen. En je kon een soort strip, ik weet het niet. Het was echt een vage toko. En jou, ik heb ook zoveel betaald in Helsinki. Ook iets van 10, 11 euro voor één biertje of zo. Ja, nou ja. Ja, Helsinki was het allemaal niet. Overdag een beetje rondgelopen. 'S Avonds ergens op een dakterras veel te duur biertje gedronken. Volgens mij de volgende dag zijn we gewoon in het hotel gebleven en we een filmpje opgezet. En toen naar huis. Nespo heette dat plaatsje. Stad. Nou ja. God, van een treurige afsluiting. Nee, we dachten dat Tallinn erg was, omdat je daar 5-6 dagen blijft, terwijl er geen reet meer te doen is, maar het kon nog erger. En jou? Ik ga je verlaten. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.